Iedereen wil wel de nieuwe Spotify uitvinden. Welkom bij de Digitale Verkenning. Mijn naam is Jens Kooi. En in deze aflevering vertel ik over de muzikale aandelenbeurs TunePitch. En hoe ik leerde dat je soms wel een hele lange adem moet hebben. In bureauleven gaat het over netwerken. En in Ode aan Techniek bespreek ik CSS Frameworks. Dit is de Digitale Verkenning.
Hoe meer fouten je maakt, hoe meer je leert. In Postmortem bekijk ik bedrijven en projecten uit het verleden en welke lessen ik hiervan heb kunnen leren.
Om in een behoorlijk verzadigde industrie de markt volledig om te gooien, zoals Spotify heeft gedaan met de muziekindustrie, moet je een goed idee hebben, een lange adem en genoeg geld om het uit te zingen. TunePitch was een ambitieus muziekplatform dat de concurrentie aan wilde gaan met de gevestigde orde. Wij geloofden dat de verdeling van de verdiensten in de muziekindustrie niet eerlijk was. Muzikanten zouden een eerlijker aandeel van de opbrengsten moeten krijgen. In dezelfde tijd dat Spotify voet aan de grond begon te krijgen in Nederland, was TunePitch een pionier op het gebied van digitaal muziek luisteren en ontdekken. In tegenstelling tot Spotify, dat primair gericht was op het beluisteren van reeds populaire muziek, richtte TunePitch zich op het ontdekken van opkomende artiesten. Met behulp van een virtuele valuta kon je net als bij een aandelenbeurs investeren in nummers van artiesten. Werd het nummer een hit, dan maakte je winst en kon je je muziekportfolio verder uitbreiden. Al snel had TunePitch een vaste schare trouwe fans en daardoor kwamen ook de eerste muzikanten die interesse toonden op het platform. Na een enthousiaste start kwamen we erachter dat het nog niet eenvoudig was om met dit model een inkomen voor onszelf bij elkaar te verdienen. Daarnaast viel het tegen om voorbij de initiële start te groeien en de gebruikersgroep blijvend te laten groeien. Het gebruik van het platform stagneerde en uiteindelijk hebben we de stekker eruit getrokken. In deze start-up heb ik tal van lessen geleerd. Ten eerste is het een goed idee om voor je ergens aan begint goed na te denken over financiën. Hoe lang gaat het duren voor je geld gaat verdienen met je idee? Hoeveel geld heb je in de tussentijd nodig om het team te voorzien in hun levensonderhoud? Het maken van een plan vooraf kan je een inzicht geven in de haalbaarheid van je project. Daarnaast is klein en simpel beginnen en continu bijsturen, ook wel agile, een goede manier om constant te blijven leren, verbeteren en vernieuwen. Het gevaar hierin is echter dat je dus nooit klaar bent en gemakkelijk verzandt in een eindeloos bijbouwen van nieuwe functies. Hoewel verbetering van het product belangrijk is, is dit niet waar het bedrijf op draait. Als je geen solide inkomstenstroom kunt creëren, gaat je bedrijf altijd ten onder. Het is dus belangrijk om een aanzienlijk deel van je tijd te reserveren en te besteden aan contact te leggen in de industrie, netwerken en acquisitie. Durf ook hard naar jezelf te zijn. Als een bedrijf geen geld oplevert, is het verdienmodel niet in orde. Pas als je een solide inkomstenstroom weet vast te houden, kun je blijven groeien. Zorg dus dat je weet voor wie je bouwt en waarvoor diegene bereid is te betalen.
In de wereld van digitaal word je doodgegooid met hippe frameworks, wilde programmeertalen en coole tools. In Ode aan de Techniek bespreek ik de tools en technieken die ik gebruik en waar ze eigenlijk voor dienen.
Als je snel wilt ontwikkelen voor het web, is het bijna ondenkbaar om dat zonder basisset aan componenten te doen. Zo hoef je minder tijd te besteden aan een opstart en kun je direct beginnen met het implementeren van je ontwerp. Hiervoor bieden CSS frameworks als Bulma of Pico een perfecte uitvalsbasis. Direct beginnen met het ontwerp van je website of app, een lage instapdrempel omdat je voortbouwt op het werk van anderen en componenten die geschikt zijn voor alle apparaten. Een CSS framework is een kant-en-klare set aan stijlelementen die direct klaar zijn voor gebruik of aanpassingen binnen een website of webapp. Omdat deze elementen vaak al duizenden keren zijn gebruikt en hergebruikt voor verschillende doeleinden, hebben ze de tand des tijds reeds doorstaan. In praktische zin wil dat zeggen dat ze getest zijn voor gebruik op desktop, tablet en mobiel. Omdat deze verzamelwerken vaak door veel ontwikkelaars verbeterd en aangescherpt worden, zijn ze ook vaak al getoetst op bijvoorbeeld accessibility, een term die gebruikt wordt voor het toegankelijk maken van webcontent voor mensen met een beperking. Het bekendste voorbeeld van een CSS-framework is denk ik Bootstrap. Dit framework is ontstaan bij de makers van Twitter en is uitgegroeid tot een zeer uitgebreide set aan componenten die ingezet kunnen worden voor tal van toepassingen. Twee frameworks waar ik zelf veel mee werk zijn Bulma en Pico CSS. Bulma is een open source library die wat completer is dan Pico, maar wat mij betreft blinkt Pico uit in eenvoud. Het is makkelijk naar wens aan te passen en bevat van zichzelf geen componenten die afhankelijk zijn van JavaScript. Hierdoor zijn alle componenten zeer performant en licht van gewicht, wat ze zeer bruikbaar maakt voor snelle, responsive websites. Pico CSS heeft deze filosofie tot in het extreme doorgevoerd. Alleen een zeer minimale set aan componenten is standaard in het framework dat slechts 10 kilobyte groot is opgenomen. Het leent zich heel goed voor het snel ontwikkelen van prototypes van applicaties.
Al van jongs af aan droom ik van een echt eigen bedrijf. In bureauleven onderzoek ik of ik het in me heb om een eigen digital agency te starten.
Zelf ben ik een slechte netwerker. Ik vind het ongemakkelijk om naar een netwerkborrel te gaan en dan zomaar met vreemden te gaan staan praten. Toch is het belangrijk om je netwerk te onderhouden en uit te breiden. Ik vroeg 3 ervaren bureau-eigenaren hoe zij kijken naar netwerken.
Ik denk dat netwerken altijd wel nodig is, want mensen moeten wel weten van het bestaansrecht. Alleen het is minder dat je naar buiten hoeft te treden met, kijk, dit is wat we allemaal gemaakt hebben. Dus mensen gaan vanzelf over je praten. Als die mannen daar in Vlaardingen, die hebben de oplossing voor me aangedragen of die hebben het gerealiseerd. Heb je een vergelijkbaar probleem, bel ze even op. Ik denk dat daar misschien wel de grote valkuil voor mij ligt. Ik vind mijn vak veel leuker dan dat ik van een toren moet gaan schrijven wat we allemaal gedaan hebben. Daarom ben ik ook zo blij dat we goed zijn in iets wat heel technisch is, waar er misschien wat minder van zijn, waardoor we vanzelf weer via mond-op-mond reclame een heleboel mooie opdrachten kunnen uitvoeren. Ik denk dat het zeker nodig is, maar voor de buitenwereld is het vak wat wij beoefenen nou niet heel sexy.
Ja, netwerken is super belangrijk in de beginfase. En daar heb ik ook echt een groot deel van mijn tijd in gestopt in de beginjaren. Dus waar er ook maar een netwerkbijeenkomst was, ja, daar zag je mij. Op een gegeven moment kwamen er gewoon mensen naar me toe die vroegen mij op een gegeven moment van, joh, altijd als ik ergens ben, dan zie ik jou. Wie ben jij nou, weet je wel? Dus ja, dat, in dat opzicht, hè, marketing is ook de kracht van herhaling. En dat geldt ook voor jou, voor jezelf. In het begin ben je gewoon een personal brand. Dan ben je nog niet echt een bedrijf, maar dan ben je natuurlijk op eigen titel bezig. Dus is gewoon zoveel mogelijk je gezicht overal laten zien. En vooral praten, kennis opdoen, kennis uitwisselen, inspiratie uitwisselen. En dat heeft mij heel erg geholpen.
Of ik bewust ergens ging netwerken in het begin. Ik had altijd wel, als ik ergens kwam, in de kroeg, of ergens, ik had natuurlijk altijd wel visitekaartjes bij me. Je had toen in die dagen natuurlijk nog geen Facebook, nog geen LinkedIn, nog helemaal niks. Alleen een visitekaartje, telefoonnummer en een fax, dat was het ongeveer. E-mail was er ook nog net, was net nieuw. Maar dan moest je heel je computer voor aanzetten, het modem laten ratelen en zo. Dus dat was allemaal niet de snelste manier. Maar ja, bewust netwerken, ja, als je je was natuurlijk, we waren natuurlijk net begonnen, dus je bent enthousiast over hetgeen dat je doet. Dus je wil dat ook graag aan iedereen vertellen. Dus als je iemand tegenkomt of je bent ergens, dan ga je dat verhaal vertellen wat je aan het doen bent. En zo komt van het een het ander. We zijn toen ook wel vrij rap, zijn we lid geworden van de IKV in Vlaardingen. Dat was een leuke netwerkclub met interessante mensen om daar mee te praten. Alleen, ja, ik kwam daar als, hoe oud was ik, 22, 23 of zo. En daar zaten natuurlijk alle grote mannen van de grote bedrijven daar in het Delta Hotel. En daar durfde ik natuurlijk helemaal niet mee te gaan praten, zeg maar. Maar goed, van lieverlee toch, na al die jaren, weet je wel hoe het werkt. Maar dat hebben we toen wel actief ingezet eigenlijk.
In deze aflevering vertelde ik over CSS frameworks. Mijn startup TunePitch besprak ik netwerken met de bureau-eigenaren. In de volgende aflevering leer ik over de Decision Making Unit in Postmortem. Spring Boot is mijn favoriete ontwikkelframework. Wat is het en wat is de kracht? In bureauleven vraag ik de bureau-eigenaren naar hun ervaring met pitchen. Mijn naam is Jens Kooi en ik ben de maker van de digitale verkenning. Daarnaast ben ik softwareontwikkelaar voor alles digitaal, coach van startups en consultant voor bedrijven op het gebied van digitale innovatie. Wil je kennis maken? Kijk op jenskooi.nl en maak direct een afspraak. Bedankt voor het luisteren.